Welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van De Vrije Gedachte. Filosoof Floris van den Berg en ik gaan in gesprek over memes. Wellicht kent u ze wel, memes van Hitler of zo. We hopen niet dat u ze krijgt of dat, en helemaal niet dat u ze rondstuurt. Zeker niet als het adorerend is. Maar je ziet ze in bepaalde politiek-filosofische kringen zie je ze meer verschijnen dan andere. Rechtsextremisten staan er ook volgens de NCTV en de AIVD onbekend dat zij dergelijke memes verspreiden. Maar memes zijn veel breder bekend dan binnen dat spectrum. En soms zijn memes gewoon grappig. Ook dat. Daniel Dennett, gaan we straks over hebben, is overleden. En die had een theorie waarmee die religie verklaarde. En daar spelen memes ook een bepaalde rol in. Of er zit een relevantie in voor memes. We wensen je heel veel kijk- en luisterplezier. En alsjeblieft klik op like en abonneer. Floris van den Berg, je zet je biertje neer. En op dat moment ga ik je welkom heten. Welkom, leuk dat je er weer bent. We gaan het hebben over memes. Goed, wat is de theorie van de memes?
Memes, dat is, of je kan zeggen meme in de Nederlands, ja. Is een analogie gemaakt door Richard Dawkins in zijn beroemde boek The Selfish Gene.
Ja.
En genen zijn volgens Dawkins informatiepakketjes die doorgegeven worden door levende individuen. En toen maakte hij eigenlijk toen als een soort afterthought in zijn dat boek van ja, maar er zijn meer vormen van reproductie. Als je bijvoorbeeld als je en dan noemde hij de analogie van memes en memes zijn brokjes informatie die van hersen naar hersen springen.
Mm-hmm.
Dus, en dat kan van alles zijn. Denk aan een beroemd liedje wat iedereen kent. Hè? Bedoel, ja. Dat kent iedereen. Ja. Dat is een meme wat in jouw hoofd zit en dat heeft bij heel veel mensen in zo en die kan dus ook van enig hersenen naar de andere springen. En
like
dat is
a butterfly van Bart Collard. Wie kent dat niet?
Ja, precies dat. Dus dat zijn memes. Dus dat is een analogie van memen, dus die uit de biologie. En die theorie is onder biologen niet heel erg aangeslagen, maar wel onder filosofen.
Ja.
Onder andere je noemde met Daniel Dennett en die heeft die theorie op religie toegepast. Nou, daar kunnen we het later over hebben.
Ja. En wat is het verschil tussen de memes, de plaatjes en het internet?
Ja, nou kijk. Memes, zoals die nu gebruikt worden, dat is wel grappig, dat is zeg maar een subcategorie van de memes zoals die bedoeld zijn. Memes is een idee van dat gedeeld wordt van de ene geest naar de andere geest. Mm-hmm. En als je natuurlijk een plaatje hebt en je deelt dat, je stuurt dat weer door, dan is dat dus, geef je dat dus weer door.
Mm-hmm.
En die plaatjes, en inderdaad vooral heel populair in rechtsextremistische kringen, die heten dus memes. Gewoon alle grappige plaatje op internet wat je deelt. Maar dat is dus een kleiner stukje van wat memes in het geheel zijn.
Ja.
Maar dat, nu kennen mensen dat als memes. Maar dat, nou, de oorsprong is dus een theorie van dingen die van de ene hersenen naar de andere gaan.
Ja, en Richard Dawkins schreef dat dan op in The Selfish Gene.
Ja.
Hoe is die theorie verder ontwikkeld?
Ja, interessant. Dat er was dus heel veel sceptici over, omdat mensen zeggen, kijk, het verschil met genen en memen is dat genen kan je in de fysieke werkelijkheid aantonen, want je kan dat in het DNA. Dat is mm-hmm. daar zit het.
Ja.
En dat gaat zo over, die code gaat over naar een volgend levend organisme. Maar als je memen, om het maar een filosofisch moeilijk woord te zeggen, de ontologische status van memen.
Mm-hmm.
Ja, wat is dat? Het is dus niet iets fysiek. Je kan het niet onder een microscoop leggen om te zeggen, nou, hier heb ik het.
Mm-hmm.
Het is alleen maar, het is wel, wat is dat? Totdat jij het herhaalt, is het er ook. En als jij het niet herhaalt, is het er niet.
Ja.
En dus dat was een beetje, daar is veel scepticis over. Maar toch hebben dus filosofen dat ontwikkeld. En een van de belangrijke filosofen was Daniel Dennett, dit jaar overleden.
Mm-hmm.
Die heeft een beroemd boek geschreven. Daniel Dennett is een van de belangrijkste New Atheists. Breaking the Spell.
Ja.
Waarin hij dus een meme-theorie van religie heeft. En ik ga even reclame maken voor mezelf.
Ja, natuurlijk. Allemaal.
Ik heb ook in mijn boek Hoe komen van religie af, ook die meme-theorie.
Oh, ik dacht, je gaat zeggen, ik heb een huis opgesloten gezeten. Dat is ook nog een mooi verhaal.
Ja, ook nog een mooi verhaal. Dus de meme-theorie van religie laat zien hoe het kan dat religie wordt, dan kan je zeggen, religie Kijk, de vraag is, wat is een meme? Is dat, is ja. het alleen maar de Maria-verering of is dat, of is religie is het groter dan dat? Mm-hmm. Zeg. Nou, dat ligt eraan wat mensen doorgeven. Ja. Vaak zijn die dingen komen in een pakket samen. Als ja. je katholiek bent, dan hoor je dan een heleboel dingen bij. Dus dat wordt overgegeven. Maar de vraag is natuurlijk, hoe kan het dan dat dingen overgegeven worden die en niet waar zijn, mm-hmm. en die ook misschien wel slecht zijn voor de drager daarvan? Dat is dus... Meme kan dat verklaren.
Maar misschien ga daar nog eens wat dieper op in. Wat is een meme dan precies? Een meme.
Ja, meme, dat is alles wat dus van ene hersenen naar de andere
van geest
kan,
tot geest,
van geest
tot...
kan springen zonder dat
spiritueel daar... spiritueel direct, ja.
Ja, dus en dat nogmaals, muziek is daar in orde. Maar ik kan dus ook een heel muziek... Kijk, je kan zeggen... Maar je kan ook zeggen, heel klassieke muziek is een meme. Wat dus overgedragen wordt, waarin bijvoorbeeld conservatoria een hele belangrijke rol in spelen. Dus dat zijn dan... Conservatorium is een versterkend meme van de klassieke muziek.
Ja, maar elk idee dat wordt overgedragen is dus ook een meme.
Ja, elk idee. Maar dat zie je dus ook, dat dus als je daar de psychologie ervan bekijkt, dat heel veel ideeën worden overgedragen die niet waar zijn. Hè? Complottheorieën naar alle religies. Ja. Maar hoe kan het dan dat een idee dus wel overslaat, maar niet... niet waar is, maar ook het kan ook zijn dat het niet goed is voor de drager. Bijvoorbeeld vrouwbesnijdenis is een idee waarin de slachtoffers zelf ook niet blijven worden. Toch wordt het overgegeven. Zelfmoordacties kunnen het ook overgegeven worden. Maar als het idee maar overgegeven kan worden, een idee kan blijven bestaan, zelfs als het dus slecht is voor de host, de drager daarvan. Als die drager het maar overgeeft aan zijn kinderen.
Ja.
En dan heb je dus ook van die... Ja, dus mensen met een megafoon, profeten of mensen die Jehovah-getuigen die het aan de deur, die jouw idee aan de deur komen brengen. Dat is dus versterkend. Dus maar gek genoeg, dat is dus zo irritant dat we willen graag dat ideeën waar zijn en ook nog goed voor degene. En dat hoeft dus niet zo te zijn als het maar wordt doorgegeven. En dan heb je dus... Ja, en religie is daar zo'n voorbeeld van. Ja, en blijkbaar spreken mensen aan. En als er dus met iets zit wat ook nog leuk en lekker voelt, bijvoorbeeld een lege belofte, een belofte naar het hiernamaals, of een belofte voor, dat alles ooit weer goed komt. Dan zijn mensen daar tevreden mee. En dan hangen ze dat aan en geven ze het vervolgens weer door.
Ja, of het idee dat kristallen bepaalde krachten bezitten.
Elk idee. Maar je zou dus willen dat goede ideeën dus... doorgegeven worden, dus die waar zijn en die goed zijn voor de host.
Ja.
Maar dat is dus lang niet altijd het geval. Nee. Bijvoorbeeld, ze hebben ook...
Maar dan is de oplossing simpel, toch? Verbied gewoon al die vervelende ideeën.
Maar dat is...
Makkelijk,
maar de
toch?
Vraag is, verbieden is zelf ook een vervelend idee, zeg maar. Dus dat komen we weer later. Dus dat zou... Wie moet dat bepalen? Daar hebben we het al eerder gehad. Wie gaat dan bepalen welke ideeën wel en welke ideeën niet? Nou, maar qua gezondheid... Dat is hier zie je bijvoorbeeld terug met... tijdens coronatijd, van de vaccinatie. Hoe ver moet je, gesteld dat de wetenschappelijke consensus gelijk heeft, dat er dus vaccinatie goed voor je is, hoeveel ruimte moet je geven aan sceptici? Mm-hmm. In zoverre dat de mensen zich niet gaan vaccineren, dat daar het hele programma mee in gevaar komt. Dat is een gevaarlijk meme. En de sociologen hebben onderzocht, bijvoorbeeld op sociale media, bijvoorbeeld dat ideeën die dus... misinformatie, om maar even een
term
van Bart Kollaar te gebruiken. Dat misinformatie, die wordt verspreidt zich sneller dan ware verhalen. Kijk, we weten het wel, Nobelprijswinnaars, die krijgen een klein beetje aandacht. Maar Joe Rogan krijgt meer aandacht. Of hoe heet ze? De bekende zangeres. Wat is de bekendste zangeres van het moment ook weer?
Taylor Swift.
Ja, Taylor Swift krijgt meer aandacht dan de gemiddelde Nobelprijswinnaar van de geneeskunde. Of van, omdat het één makkelijk is en ander moeilijk. Mm-hmm. Dus er is niks mis met Taylor Swift. Maar ook met ideeën. Dus ideeën die doorgegeven worden, hoeven niet per se waar of goed voor je te zijn. En dat is dus het akelige van memen, dat laat zien waarom dat zo kan.
Taylor, mocht je luisteren, Floris van den Berg vindt niks mis met jou.
Gelukkig, ik denk dat het heel gerustgesteld is.
Ik denk, dat denk ik ook, zeker. Het zal een verademing voor haar zijn. Maar wat maakt dan dat we kunnen spreken van een memen-theorie?
Nou ja, dus
wat maakt er een theorie?
Ja, een theorie is dus dat je het concept hebt wat een meme is. Mm-hmm. Dat er dus iets is wat doorspreekt, wat dat verklaart waarom dingen dus overspringen. Dus een hersenen zijn eigenlijk een soort sponsor voor
ja.
ideeën. Ja. Maar sommige ideeën willen er niet in. Of sommige nee. ideeën moet je heel veel moeite doen. Differentiaal rekenen moet je heel veel moeite voor doen mm-hmm. om dat idee in je kop te krijgen. En sommige mensen willen het er nooit in.
Mm-hmm.
Bij mij bijvoorbeeld. Maar bedoel... Een taal is geheel, is een soort metameme, waarbij, ja, het is zelf ook een meme, maar waar de andere ideeën dan weer op mee kunnen liften. Want als je de taal niet bewust, ken je ook de inhoud van die ideeën. Ja. Dus het is een manier om naar de wereld te kijken en om, maar de wetenschappelijke status van de meme-theorie is een beetje problematisch van hoe kun je dat dan ooit weer leggen. Wat is dan mm-hmm. geen meme? Nou, geen ja. meme is iets wat jij in je hoofd hebt, wat je niet in mijn hoofd krijgt,
ja.
zeg maar.
Ja.
Zeg maar, de podcast van de vrijgedachte.
Die krijg ik wel in jouw hoofd. In jouw hoofd krijg ik.
Ja, wel. Ja.
Ja. Nog in de rest van die...
Van
die
een podcast van de vrijgedachte is een voorbeeld van een meme... wat dus hopelijk zinnig is en een beetje moeilijk is. En misschien, we doen ons best om het leuk te maken... maar wat desalniettemin niet zo heel populair is. Terwijl als wij hier elke week een nieuwe complottheorie zouden doen... dan durf ik te zweren dat wij meer, ja, dat we meer kijkers zouden ja. hebben.
Nee, dus nu kun je blij zijn met 1000 of 2000 streams op een podcast. En ja. misschien dat diegene het dan nog tegen iemand zegt, maar that's it.
Ja, nee, maar ga hier als wij ja. echt zeggen dat ik bedoel,
dat noem het maar Dick Schoof is de leider van bla 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 ja, bla bla.
En als we dat elke week zouden doen met iets en dan ook nog met vage claims erbij, ja, dat heeft veel meer.
Nou, misschien kunnen we nog best veel geld verdienen zo. Ja, ik denk dat de vrije gedachte gaat een nieuwe richting in.
Ja, dus niet zie je dus wat dus bij elkaar kleeft, is dat mensen dus clickbait of mensen dat ze het gaan delen of op anderen erop wijzen van oh, dat is, moet je kijken, dat is raar.
Ja.
Terwijl als je elke keer dingen gaat uitleggen en ja, op een niet sexy manier gaat analyseren, ja. zoals deze podcastmakers doen.
Nou, hoog spreek voor jezelf.
Dat maakt dus uit in de manier. Vanuit memetica kan je dat verklaren waarom
memetica.
Zo wordt dat genoemd.
Prachtig.
Dat dit waarschijnlijk nooit een bestseller zal zijn.
Okay.
Daarom zie je ook dat de vrije gedachte veel minder... De vrije gedachte is een kleine vereniging. De katholieke kerk een grote vereniging. Mm-hmm. Waarom is dat zo?
Omdat zij onzin verkopen en wij de waarheid.
Nou ja, wij de waarheid in ieder geval... ernaar streven, maar we maken geen loze beloftes.
Ja.
En dat is dus wel een groot verschil. En als je heel veel loze beloftes maakt, krijg je heel veel aanhang.
Onze boodschap is ook wat minder. Bij ons ga je niet naar de hemel, want die bestaat niet.
Nee, precies. Dus snap je, dat zijn allemaal psychologische verklaringen waarom dat zo is. Maar het is wel heel frustrerend dat het zo is en hoe je daarmee om moet gaan.
Aan de andere kant ga je ook niet naar de hel, want die bestaat ook niet.
Die bestaat ook niet. En dus hoef je ook niet bang te zijn voor de dood, want dan ben je er toch
pick
niet
your
meer.
Battle. Dus, ja, precies. Ja. Dus, ja. Dus we hebben ook wel wat te bieden.
Ja, we hebben heel veel te bieden.
Wat heb jij niet mee met theorie?
Nou ja, kijk, de meme-theorie... Ik heb mijn... bedoel, als je religie zo ziet bijvoorbeeld... dan kan je denken van, wat moeten we eraan doen? Zeg maar, van, nou, als je begrijpt...
Een beetje in de trant van Dennett, denk ik.
Ja, juist helemaal in de trant van Dennett ook van...
Daniel Dennett.
Dat als je begrijpt hoe dat werkt... dat we dus tegengas moeten geven... en dat betekent dus vooral, ja... onderwijs... Mm-hmm. Dat je daar mensen moet vaccineren, mm-hmm. Mentaal vaccineren. Dat jij zo gevaccineerd bent dat je mm-hmm. immuun bent voor memen die slecht voor je zijn.
Ja.
En die slecht zijn voor anderen. Bijvoorbeeld ook, kijk, als je
en dat is dus, maar sorry dat ik je ontbreek, maar even voor de hele duidelijkheid. En dan hebben we het dus niet alleen over die plaatjes, maar we hebben het eigenlijk...
Ja.
Misschien nog wel veel meer over die ideeën.
Ja, maar kijk, op school... er is ook bijvoorbeeld... Er zijn hardworks, hè, en je weet ook, iedereen, dat die harddrugs je te gronden zullen richten.
Mm-hmm.
Maar je weet ook dat als je er eenmaal hoek bent, dat je dat anders gaat voelen.
Mm-hmm.
Maar het metameme is dus dat je weet dat je dat slecht voor je is.
Ja.
En dat je er dus echt van af moet blijven.
Ja.
Dat is een metameme. En je weet dus dat je jezelf daarvoor in bescherming moet nemen.
Ja.
Nou ja, zo geldt ook van, oké, ik kan dus ook... dat je weet dat je vatbaar bent voor
mm-hmm.
anekdotes die mensen jou vertellen.
Ja.
En dat je weet, oké, daar ben ik vatbaar voor. Maar je moet weten dat je zelf dat niet altijd kan geloven in jezelf. Dat mm-hmm. zijn metamemen,
ja.
Een soort filters waarin je kan immuun kan maken voor dat soort ideeën. Maar die zul je dus vooral door onderwijs en met name door critical thinking aan moet leren. Dat is hard werken. En als je daar dus te laat mee bent, als je dus eerst met de onzin begint en dan critical thinking aangeleerd, dan krijg je een soort rationele theologie. Dan ga je de ratio gebruiken om datgene wat onzinnig is door te geven. Zeg maar. Ja. Dus je moet eerst de critical thinking aanleren en dan worden mensen immuun daarvoor.
Want is dat ook misschien de relevantie van de meme theory in de huidige tijd met internet en AI?
Ja, dat is een interessante ontwikkeling. Kijk, want de memetica ging erover dat ideeën worden doorgegeven van hersenen naar hersenen. Mm-hmm. Maar met de nieuwe AI, ja, wat is een hersen? Je hebt dus al Facebook-accounts die dus robots zijn, dat die niet echt zijn, die dus ook dingen kunnen doorgeven. Ja. Dus dan...
Maar je zou kunnen zeggen dat dat dan wel wordt doorgegeven, maar via de tussenpersoon van de bot of zo.
Ja, precies. Ja. Maar de vraag wie wat. Dus het is een nieuwe fase in de memetica, dat het niet alleen maar hersenen zijn is, maar de vraag is ook van ja, misschien geeft AI ook op een gegeven moment aan andere AI door. Ja. En dus wetende dat theorieën die populair zijn vaak niet waar zijn.
Ja.
Misschien moeten we daar met algoritmes rekening mee houden. Ja. Of in ieder geval dus ons critical thinking aanpassen en critical thinking ook in AI zetten.
In welke wetenschappelijke velden is de meme-theorie relevant?
Ja, met name dus in de sociale wetenschappen, zeg maar, dus waarom mensen het gedrag van mensen verklaren. Überhaupt cultuur verklaren. En dat je ook, en dat het ook. Het laat zien dat dingen dus kunnen blijven staan die echt heel, heel domme tradities zijn.
Noem eens een voorbeeld.
Nou ja, ik heb al jongenbesnijdenis is een voorbeeld van een dom. Maar je kan ook denken aan vuurwerk afsteken. Is ook iets wat vrij stom is om te doen als je zit. Roken. Dat is ook. Dat zijn allemaal dingen. Roken is dan nog iets van dat dus lichamelijk ook versterkt wordt. Dat is een idee, maar dat wordt ook nog lichamelijk versterkt. Dus dan heb je dus lichaam en geest bij elkaar vast.
Ja.
Maar je kan je dus voor inenten, zeg maar, zoals ik zei, vooraf, zeg maar, dat je weet van, nou, ik wil niet dingen doen die slecht voor me zijn.
Ja.
Ook weten dat ze dus ook misschien wel lekker voelen. Nou, maar dat is dus kritisch onderwijs, zeg maar.
Ja, ja. Hey, en dan zijn. Ja.
Dat klinkt zo van. Oh, zo voed ik mijn kinderen eigenlijk ook.
Wow.
Toch, dat is toch een beetje zo. Je kinderen oproepen door ze soort te vaccineren voor alle onzin die er in de wereld bestaat.
Ja.
Zodat ze zelfstandig een keuze kunnen maken. Weten dat ze soms ook wel domme dingen zullen doen. Maar hopelijk niet zulke domme dingen dat ze zich helemaal te grond richten.
Dat ze het overleven. Ja. Dat zou fijn zijn. Hey, nu. Sceptici die bekritiseren die meme-theorie soms. Why?
Ja, de sceptici, soms een beetje te sceptisch afgesteld. Ik herinner me 20 jaar geleden dat sceptici ook niks moesten van klimaatverandering moesten hebben, want hun houding is gewoon sceptisch tegen alles. Bij Jan Willem Nienhuis, bijvoorbeeld ook de hoofd of een van de belangrijke sceptici in Nederland, die moet ook helemaal niks hebben van de meme-theorie.
Oh ja.
Nogmaals, het is een sociaal-wetenschappelijke theorie en geen biologische theorie, omdat het dus geen. Je kan het niet onder een microscoop leggen.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat ze iets te sterk daarin zijn. Dus wel interessant te zien wat filosofen gedaan hebben, zoals Dawkins zelf in The God Delusion gebruikt hij maar heel weinig het woord memes. Maar zijn theorie is eigenlijk wel meme-theorie. Hij gebruikt gewoon het woord niet, zeg maar. Dus dat.
Ja.
Maar ja, ik denk, waarom zou je die analogie van dat het eigenlijk gaat om dat er twee manieren zijn om informatie door te geven. Een biologische manier van genen.
Mm-hmm.
Of een
ideologisch?
Een culturele manier. Die bestaat bij gratie van hersenen. Want als je je moet dus een dermate van ontwikkeling hebben dat je dus dat door kan geven. Want apen kunnen dat maar. Of andere dieren, een beetje hebben die dat. Ja. Maar heel beperkt kunnen dat. En wij kunnen dat door taal, kunnen wij dat wel.
Ja.
Maar en misschien AI kan dat dus ook. Dus het zijn twee manieren, systemen van het doorgeven van informatie. En die dus ook kunnen veranderen, zeg maar. Dus, dat is leuk, de analogie van genen en memen. Dat genen kunnen ook. Die kopiëren zichzelf, maar er zitten soms kopieerfoutjes in. En dan krijg je de evolutie.
Ja.
Maar bij meme natuurlijk ook. Als de een, je kent allemaal dat verhaal van de Chinese whisper, dat als je elkaar in het oor fluistert, mm-hmm, en een hele cirkel, dan komt er iets totaal anders uit.
Bij de tiende persoon.
Ja, totaal anders.
Is het hilarisch.
Dat is natuurlijk ook wel mee. Dus ideeën kunnen verkeerd doorgegeven zijn. Misschien zijn ideeën van religie wel dat mensen het verkeerd verstaan hebben of dat het verkeerd Chinese whisper, dat het helemaal niet zo was.
Ja.
Ja, dat kan natuurlijk ook.
Jezus en Mohammed hebben nooit geleefd.
Nee, dat is...
Who knows?
Ja, dus dat is interessant om daar ook mee te... Dus de hersenen, die memen gaan niet alleen van geest tot geest, maar die kunnen dus ook veranderen een beetje. Of extremer worden, mm-hmm, of minder.
Hoe kan de hypothese van de memetheorie weerlegd worden? Je zou kunnen zeggen, hoe wetenschappelijk is die theorie nou eigenlijk?
Ja, dus
blijf even op de lijn van de sceptici.
Ja, dus in principe, dat is natuurlijk een heel goede vraag.
En, dank je.
dat zijn er dus ook ideeën die niet doorgegeven kunnen worden. Nou ja, die kan bijvoorbeeld denken aan een slechte artiest die een nummer maakt wat niemand na kan zingen, zeg maar. Of wat niemand... Je kan de hele dag op de radio doen, maar niemand kan het nadoen.
Ja.
Dan is dat een slecht meme, zeg maar.
Ja. Want het echoot niet.
Nee, het echoot niet. Wat is nou een popsong? Is dat je een riffje hebt wat iedereen kent, zeg maar, dat je dat gelijk hebt. Dus het omgekeerde is ook dat er ideeën bestaan die niet bestaan. Ja, je hebt natuurlijk ook... Ja, maar dat wil niet zeggen dat ze niet goed zijn. Bijvoorbeeld, kijk, als je naar boeken kijkt die heel populair zijn, mm-hmm, en boeken die goed zijn als je andere criteria gebruikt. Die populair en goed hoeven niet met elkaar samen te hangen, zeg maar. Dus dat is wel interessant hoe dat gaat. Maar het is een eigen dynamiek. En wij kunnen dus als... wat goed is dus ook een meta-meme, want dat zijn wij. Vinden dat wij gaan het... Maar je kan er dus inderdaad over nadenken van... Oké, wetende dat sommige hoe de geest werkt... van welke ideeën zou ik me nou bloot willen stellen... en, mm-hmm, en welke wil ik hebben? Dus vooral die metareflectie opnemen... maak je sterker en maak je dat je minder meegaat... met whatever er maar in je deur komt. Ik ken het verhaal van mensen die de deur opendeden voor mormonen... en die daarvoor openstonden en dus hoekt waren. Ik hoop dat je... dat je dat niet gebeurt. Maar aan de andere kant hoop je wel dat als je een keer een podcast van de Vrije Gedachten luistert, dat het kwartje bij je valt. Denk
dat je om bent.
Ja, dat je denkt, dat is interessant. Dat is een manier van kijken naar de wereld en die wat moeite kost. Maar dat je hoekt bent, maar dat het wel minder makkelijk is dan dat je wat vaags beloofd wordt. Mm-hmm. Hier moet je zelf voor aan de bak.
Ja.
Ja. En je moet jezelf ertoe verhouden. En dat is dus een meta-meme. Critical thinking, en dat is dus bijvoorbeeld wat Johan Braakman heel erg leert, het belang van critical thinking. Dat is een metameme die je kan vaccineren voor tal van ideeën en die een soort filter voor ideeën. En dan kan je dus zelf andere filters erop zetten. Vrije gedachten is ook zo'n filter. Bildung hebben we het ook wel over gehad. Mm-hmm. Is ook een ander filter dat je voor bepaalde vormen openstelt of andere vormen niet. Maar dat is allemaal dus eigenlijk te verklaren of te zien binnen een memetisch kader.
Tot slot, Floris. Welke lessen kunnen er worden getrokken uit die meme-theorie, bijvoorbeeld voor het onderwijs of de social media?
Dat onderwijs zou ik zeggen, dat nogmaals, het blijft belangrijk dat je onderwijs niet moet vermengen met onware meme. Dus, mm-hmm, dus geen religie in het onderwijs. Ja. Dat is al meerdere keren langsgekomen. En dus dat geen onzin erin. En twee, die critical thinking. Heel vroeg mee beginnen, dus de meta-reflectie, dat is enorm belangrijk. Ja, en dan sociale media. Daar heb ik niet een duidelijk antwoord op. Wel dat het dus, je weet dat het gevaarlijk is, zeg maar, dat het onzin is. Dat de algoritme en hoe sociale media werkt, dat er grote kans dat er onzin boven komt.
Dus we moeten alles verbieden. Kijk,
dat is een gevolgtrekking.
Dat is goed om te benoemen. Kijk, mijn neven hebben echt walgelijke memes over mij. We hebben een neventje.
Oh, okay.
Walgelijke memes over mij naar aanleiding van deze podcast.
Oh, leuk. Met dus grote oren zeker.
Ik kan er geen uitspraak over doen, maar ik ben wel voor een totaalverbod tegenwoordig.
Okay. Ja, het ging toen.
Nee, maar dat is natuurlijk een issue. Van hoe ga je om met...
Ja, maar dit helpt in ieder geval. Kijk, stel dat je kan zeggen, er is een pandemie van misinformatie.
Ja.
wat kan je nou doen om te vaccineren? Je kan ook zeggen van de hele bevolking omleggen, ben je ook van de ziekte af. Maar bedoel, snap je? Je kan ook zeggen van we willen kijken, kunnen we een vaccin ontwikkelen?
Ja.
En nou, wat is dan het vaccin wat we kunnen ontwikkelen? Er zijn twee kanten. Je kan dus de gebruikers,
en van de host, gifgas.
De host kan je dus kritisch maken door zijn critical thinking. Mm-hmm. Of je kan daar raamwerk voor zetten of zo door de algoritme te trainen. Of weet ik veel. Dat weet ik niet precies, maar dat zijn wel de manieren. Je moet in ieder geval wat mee over nadenken.
En dat vaccin ligt ook wel weer voor een groot deel in het onderwijs.
Een groot deel in het onderwijs?
Niet helemaal, maar wel, ja.
Dus.
Floris van den Berg, dankjewel voor deze toelichting.
Ja, graag gedaan.
Fijn dat je er was. Dankjewel voor je bijdrage. En u als kijker en luisteraar ook weer. Klik op like, klik op abonneer, alstublieft. En we zien u graag terug bij de volgende podcast.